Voordat we beginnen wil ik je erop wijzen dat in deze serie voorbeelden van seksuele uitbuiting en kindermishandeling worden genoemd.
Najaar 2017. Honderden staakcaravans worden weggetakeld. Vocht Oranje, de camping waar zoveel om te doen is, wordt stap voor stap en veld voor veld ontruimd. In 5 maanden tijd verandert de camping in een troosteloos terrein. Waar ooit caravans stonden, zie ik nu gaten in het gras. Alleen de leidingen die er uit de grond steken en de bergen afval herinneren aan de tijd waarin meer dan 700 mensen op de camping woonden. Ik ben Peter Ullebroek en dit is De Erfenis van Engel. Een podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik maak deze podcast samen met mijn collega's Pieter van der Akker en Fieke Nobel. Dit is aflevering 2. Grottekoning. In de vorige aflevering vertelde ik je dat de GGD in 2017 onderzoek deed naar Vocht Oranje. En dat onderzoek maakt zoveel los dat de directeur van de GGD een documentairemaker benadert. Frank Stojansek. Pieter en Fieke spreken hem.
Hij zei, jongens, we komen er niet meer uit met z'n allen. We moeten wat. Media-aandacht en dit soort zaken helpt meestal niet, maar we hebben nu het gevoel dat we niet anders meer kunnen. En toen heeft hij me een onderzoeksrapport laten zien. Ik schrok me kapot, wat ik daar zag. Dat hulpverleners daar kinderen aantroffen die letterlijk sliepen in bedjes zonder matrassen. Die dagenlang alleen werden gelaten. De honger die er was. Het wijdverbreide seksueel misbruik en het seksueel exploiteren van mensen. Ja, er stonden een paar foto's in dat rapport en die waren al heel erg schrijnend.
Dus die serie, die komt er.
Ik had zoiets nog nooit gezien. Misschien wel in de sloppenwijken van Zuid-Afrika of bij die huisjes die bij Calais stonden met die vluchtelingen een poos. En we zijn eigenlijk maar één straat gegaan tot aan de speeltuin en daar zijn we omgekeerd. We voelden ook wel dat we meteen wel opvielen en werden bekeken. We waren meteen erg ontdaan.
1 miljoen mensen kijken. En verontwaardiging is groot. Al die mensen zien wat er met ene Bibi gebeurt. De goede vriend van Wilma Hermans.
Bibi was uniek. Ik heb nooit iemand gekend die zoals hij was. Ik heb hem leren kennen in de zomer op een terrasje. En ik had meteen een klik met hem. Ik ben met hem bevriend geraakt.
Ze woont in Breda, in een flatje. We worden eerst enthousiast begroet door haar hond en daarna ook door Wilma zelf. Een karakteristieke vrouw. Paars haar, veel tatoeages. We merken dat ze graag een verhaal wil doen. Veel mensen kennen de camping van de serie van Frank. Maar dat is niet zoals zij het heeft ervaren.
En toen woonde hij al in Vocht Oranje?
Ja, daar woonde hij toen al. Ja.
En daar ging je op een gegeven moment naartoe. Maar wat zag je daar?
Ja, ellende. Schrikken. Hij is daar alleen gebleven omdat zijn zoon had geen woonruimte. Toen heeft Bibi gezegd, jij mag in mijn flat in Rotterdam. En ik blijf hier. En door de jaren heen is die caravan dus helemaal in verval geraakt. En muizen vallen erin. Het voor erin stond een elektrisch kanon om het af en toe wat warm te krijgen. Heel veel gaten in de vloer. We moesten elke keer de planken anders leggen. En het was voor niemand geen leven, maar zeker niet voor iemand die ouder is.
Dus een oudere man in een Afghaanse caravan. Kreeg hij daar geen hulp bij om die caravan op te knappen?
Nee, helaas niet. Nee,
ja. En hoe bracht hij daar zijn dagen door? In die aftalse
Ja. Hij deed heel veel spelletjes op de televisie. Een soort Pac-Man iets deed hij. En voor de rest was het eigenlijk alleen maar eenzaamheid.
Met weinig kennissen, vrienden?
Ja, wat mensen van de camping. Hij had daar dan wel wat vrienden. Maar hij had ook niet echt de mogelijkheid om dingen te ondernemen natuurlijk. Omdat hij wat ouder was. Financieel was het ook niet best. Dus het is niet dat hij er zomaar op uit kon. Dus ja, het was vooral heel eenzaam. Ja, zijn biertje was ook wel een beetje zijn troost. En ja, zijn accordeon natuurlijk.
Mocht u haar zo'n ontmoeten, doet haar dan de groeten. En zeg,
Bibi met zijn onafscheidelijke accordeon stilt de harten van al die kijkers. Bibi werd net geen 80, overleed in 2018. En de krant omschreef ik hem toen als een vriendelijke oude baas die altijd optimistisch is gebleven, ondanks de beroerde omstandigheden.
Zijn knie zat helemaal vol met vocht. Hij kon de caravan niet meer uit. Hij had, dit klinkt niet leuk, maar hij had een pak vruchtensap opengeknipt waarin hij urineerde. Want hij kon zelfs de wc nog niet eens halen. Ik heb de huisartsenpost gebeld. Die wilde niet komen. Vanwege het slagboomgebeuren.
Het slagboomgebeuren?
Ja, de camping zat natuurlijk altijd als een slagboom. Daar had je een pasje voor nodig om erop te komen. Ja, hij kon daar niet naartoe lopen. En hun konden er niet door. Ik heb gezegd van nou, ik kom daar naartoe. Ik had ook een pasje. Ik doe de slagboom open. Deze meneer heeft hulp nodig. En nee, ze kwamen niet. Uiteindelijk een afspraak gemaakt bij het ziekenhuis. Daar is hij naartoe gegaan. In de veronderstelling dat hij moest blijven. Dus een koffertje ingepakt. En we kwamen aan bij het ziekenhuis. En het bleek gewoon even alleen een afspraak te zijn. En toen heeft hij ook gezegd van als jullie me nu niet helpen, dan gooi ik me vandaag nog voor de trein. En toen is hij opgenomen.
En toen kwam die serie, Bibi werd een landelijke bekendheid, een soort cultheld.
Ja, absoluut. Ja.
Toen kwam die hulp opeens wel, van allerlei instanties.
Ja.
Heb je daar wel eens op aangesproken van, waarom kan het nu wel en toen niet?
Nee, op dat moment ben je blij dat hij de hulp krijgt. Hij heeft altijd gezegd, de enige manier waarop ik nog van de camping afkom is in een kist. Dus ik was al heel erg blij dat hij hulp kreeg.
Maar toch nog even over die caravan.
Ik wil daar wel even heel duidelijk bij zeggen dat ik dat de familie Engel niet kwalijk neem. Dat was geen huurcaravan. Dat was het eigendom van Bibi. Hij is daar komen wonen of komen recreëren in de tijd dat er nog andere eigenaren waren. Dus toen stond hij al op de camping.
Kees was misschien niet verantwoordelijk voor het onderhoud van Bibi's caravan, maar het was wel zijn camping waar deze hartscheurende verhalen zich afspelen.
En het zal allemaal wel. Wij reden over die camping en liepen over die camping en hadden een goed contact op een gegeven moment met een 12-jarig Pools meisje. Ik zal haar naam hier niet noemen.
Dit is Frank weer, de documentairemaker.
En dat was een gewone, vrolijk, normaal 12-jarig meisje. Werd op school gepest omdat ze op die camping woonde. Maar voor de rest, ze had een vriendinnetje daar op die camping en deed wat vertaalwerk voor de Poolse seizoenarbeiders die er ook zaten. Normaal gekleed, lekker vrolijk, beetje spelen in de speeltuin, een beetje rondhangen met haar vriendinnetje. Op een gegeven moment hadden we er een paar weken niet gezien. En toen zaten we op een gegeven moment bij de politieagent Marijn in de auto. En dan loopt er iemand langs de auto en ik kijk zo even in haar gezicht, zie je in een flits. En ik zeg tegen die agent, is dat meisje? Ja, zegt hij. Ze was totaal anders gekleed, make-up op. Ze zag eruit als iemand van in de 20. Dus ja, die is in handen van die Roemeense bende daar en daar zit. Want ze heeft nu een 19-jarige Roemeense vriend en ze moet wel werken voor de geld. Nou, en toen knapte er iets.
We zijn nu jaren verder en je wordt er eigenlijk weer boos van, hè, merk ik.
Ja, absoluut.
Het zit heel diep.
Dus, en zo wemelde het van de voorbeelden.
Deze voorbeelden haalde de serie van Frank niet. Maar evengoed is het genoeg om de kijkers boos te maken. En dus komt de gemeente in actie.
Fort Oranje wordt gezien als een vrijstaat. Dat betekent dat er erg veel sprake is van criminaliteit.
Terug naar juni 2017. Dan besluit de gemeente Zundert het beheer over Fort Oranje over te nemen. Kees is woest. Ik hoor geruchten dat hij het water en de elektriciteit wil afsluiten. Zodat de gemeente van de een op de andere dag een oplossing moet verzinnen voor de 700 bewoners van de camping. Eigenlijk best wel vreemd. Kees probeert altijd het beste met zijn bewoners voor te hebben. En dat valt moeilijk te rijmen met zo'n actie. Maar volgens Kees kan hij niet anders, omdat zijn campingvergunning wordt ingetrokken. De gemeente denkt daar heel anders over. Die voelt zich voor het blok gezet. Kees wordt per direct van de camping gezet en de gemeente gaat de boel zelf runnen. Ik kom in die tijd veel op Fort Oranje. En na de overname verandert er veel, zo niet alles. Er komen bewakers en er wordt een avondklok ingesteld. De bewoners moeten zich keer op keer identificeren. Ze hebben het inmiddels over strafkamp Fort Oranje. Tegelijkertijd wordt ook voor mij het werk op de camping er niet gemakkelijker op. Waar ik tot die tijd zo Fort Oranje kon oplopen, moet ik nu mijn komst dagen van tevoren melden. En dan mag ik ook nog eens lang niet altijd op. En als het dan wel mag, dan alleen onder begeleiding van een bewaker, die dan nog het liefst ook nog eens bij ieder interview aanwezig is. En nog sterker, als ik op een gegeven moment hoor van een bewoner dat hij een rechtszaak wil beginnen tegen de gemeente, word ik nieuwsgierig. Ik maak een afspraak via de gemeente, dagen van tevoren al, zoals het hoort. Maar op de dag zelf, als ik bij hem langs wil gaan, belt hij af, zonder reden. En dat gebeurt in die periode vaker. En ik voelde toen aan alles, de gemeente zet deze bewoners onder druk. Een van hen gaf het uiteindelijk ook zelf toe. Ik ben gebeld door de gemeente. Je hoeft niet meer te komen. De chaos is groot vanaf het moment dat de gemeente de camping runt. Waar de gemeente eerst vaag is over de toekomst van Fort Oranje, wordt nu steeds duidelijker dat alle caravans eraf moeten. Mensen dreigen dakloos te raken. En besef wel, de camping is dan voor velen al de laatste plek waar ze terecht kunnen. En toch tilt een hijskraan tussen juli en december 2017 een huis de lucht in.
Ja, ik ben ook op van de stress.
Ik zie de ontreddering van de mensen nog voor me. Krijsen, boosheid, verdriet.
Als ik dan moet zwerven, prima, maar niet mijn kinderen en mijn beesten. Dan moet ik nu dus achterlaten en ik mag er niet bij.
Onze vragen voor de gemeente zijn nog altijd onbeantwoord. Fieke is zelfs met de hoofdredacteur naar het raadhuis geweest om antwoorden te krijgen. Maar ze geven niet thuis, nog steeds niet. Dit is niet de eerste keer dat het volledig ontspoort rondom Kees. Hoewel er op de camping genoeg krotten te vinden waren, kreeg hij die bijnaam Krottenkoning al veel eerder. Dat was toen de gemeente Rotterdam met hem afrekende. Letterlijk eigenlijk.
Hoe vaak heeft u het tegen hem opgenomen in de rechtszaak?
Ja, ik denk dat dat meer dan 100 procedures zijn geweest. Als je 100 huurzaken per jaar hebt, het zou kunnen dat er dan toch zeker 30 met Kees Engel waren. Ja.
Je hoort Ton Rijnsburger, sociaal advocaat in Rotterdam. Hij zat in de jaren 90 honderden huurders bij in rechtszaken tegen een huisbaas Kees.
Omdat toen ik net advocaat was, ik denk een paar jaar, Kees Engel op de woningmarkt verscheen van huurwoningen. Hij was ook nog vrij jong. Hij had gestudeerd en woonde in Rotterdam-Zuid. En wat ik van hem weet is dat hij dacht, hey, die etagetjes waar ik woon, die zijn wel heel goedkoop. Die kan ik eigenlijk beter zelf opkopen en dan aan medestudenten gaan verhuren. En dat is voor zover ik weet zo ongeveer zijn start geweest. En in die tijd, begin jaren 80, het was na de huizencrisis, kon je op Rotterdam-Zuid een uitbouwetage voor 2.000-3.000 gulden kopen. Dus als je daar vervolgens 4 studenten in zette, ieder een klein hokje, met zeg 300 gulden per maand, dan had je hem zo terugverdiend. En eigenlijk is hij op die manier vrij snel groot geworden in Rotterdam.
Zwaar vervallen huizen die niemand meer wil hebben. Maar Kees is wel. Niet om ze op te knappen, maar om er geld mee te verdienen. Miljoenen. Maar die pandjes zijn er zo slecht aan toe dat Rotterdam de afdeling woningtoezicht erop afstuurt.
We hebben ook wel aangetroffen dat mensen, zeg maar, die daar woonden, de was hadden opgehangen aan de elektriciteitsraden.
Rinus de Steeg kan het weten, want hij bezoekt als hoofdwoningtoezicht veel van Kees en panden. En hij ziet hoe mensen daar wonen.
Ja, als die was al te nat is, dan gaat het los en dan heb je dus gewoon kortsluiting of een flits. Of, dat is gewoon levensgevaarlijk eigenlijk. Het was kaal, niet ingericht. Ja, er stonden wat meubels om. Maar vooral ook wat matrassen om te slapen. En verder, ik noem het maar even deprimerend. Alles wat je niet wil zien in een huis, dat zat er wel. Donker, vochtig. Dus er zat zeker geen behang op de muur of een verfje of wat dan ook. En het was gewoon echt soort kamperen eigenlijk in een woning. Je wist ook, als hij zo'n inspectie had gedaan, dan moest je mensen eruit sturen. Dan stonden ze met een hebben en houden op straat.
Dat is ook een duivels dilemma bijna dan.
Nou ja, wel, ja, inderdaad. Want ja, waar ga je dan naartoe? Hè? Dus, en dan wist je eigenlijk wel dat je, ja, dat ze in het systeem wel weer zouden opgevangen worden. Maar dat was allemaal weer in diezelfde rafelrand van de woningmarkt.
Kees heeft zo zijn methodes om huurders te vinden. Eentje die opvalt, het all-inclusive pakket. Hiermee maakt Kees slim gebruik van de economische situatie op de Nederlandse Antillen eind jaren 80 en begin jaren 90. Ongeveer 10% van de bevolking werkt op dat moment in de olieraffinaderij van Shell. Maar als die in 1985 plotseling sluit, raken duizenden mensen hun baan kwijt. En op zoek naar een beter bestaan besluiten veel van die mensen een toekomst te zoeken aan de andere kant van de oceaan. Dus stel je even voor, je woont op Curaçao en je wil graag naar Nederland. Maar je hebt hier geen werk. Wat heb je dan nodig? Een woning en geld om van te leven. En dat regelt Kees allebei voor je. Een uitkering en een sleutel van je nieuwe woning, die je gewoon in Willemstad op Curaçao kan ophalen. Het enige wat je zelf hoeft te doen, is een vliegticket boeken en de sleutel meenemen. Voor Kees is dit een gouden formule. Zijn woningen zitten bomvol en door die uitkeringen weet hij zeker dat zijn huurders geld hebben om de huur te betalen. En de rekening van die uitkering is uiteraard voor de overheid. Maar ja, daar heeft Kees geen oog voor.
Dat maakt hem allemaal helemaal niet uit. Als er maar geld mee werd verdiend. En wat hij dan zelf zei, van ja, ik doe goede dingen voor de mens. Want ze kunnen op de normale manier geen woning vinden. En ik zorg daarvoor.
Dit is Marco Pastors. Als wethouder leert hij Engel kennen als hij een eind wil maken aan de verloedering van de stadswijken. Hij staat bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt. En als het om Kees gaat, al helemaal niet.
Nog meer mensen in zo'n buurt, dat is juist heel asociaal. Hè? En dat, maar in zijn verknipte hoofd verdraait hij dat zo, dat hij meent dat hij daar iets goeds mee doet.
En had hij dan de indruk dat hij dat echt meende? Of zei hij dat maar om van jullie af te zijn?
Dat viel me dus op in dat gesprek. Kijk, als je een beetje normale mensen tegenkomt die je te slim af zijn, dan zit daar iets, moet je dat zeggen, iets in, iets handigs in. En dat bij hem was het, dat kan natuurlijk de verpakking zijn, ik ben ook geen psycholoog, maar daar viel gewoon geen land mee te bezeilen. Het was niet zoiets van ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar je kunt mijn rug op. Hij was er echt van overtuigd dat hij het goede deed. En er viel ook zeg maar niet aan te peuteren aan die opvatting bij hem.
Marco Pastors. Pieter zat er helemaal in tijdens het interview. Het brengt hem terug naar zijn studie en de opkomst van Pim Fortuyn. Een roerige tijd. Nadat Fortuyn werd vermoord, won zijn partij Leefbaar Rotterdam de verkiezingen. En Marco Pastors is het nieuwe gezicht. Lekker gesprek met al die gepeperde uitspraken, hoor ik Pieter achteraf zeggen.
Heeft u ook maar het kleinste flatje sympathie ooit voor hem gekregen?
Totaal niet, hè? En dat is wel opvallend. Want bij heel veel andere partijen die op het randje opereren, hè, dan zie je ze met een grote mond en een Mercedes en een Rolex en dat soort dingen. Ja, dat vinden mensen nou eenmaal leuk. En als je dat dan voor elkaar krijgt, dan snap ik in ieder geval wat jou drijft om dit allemaal te doen. Maar als je hem daar zo zag met zijn ANWB-jas, hè, en zijn verknipte verhaal dat hij meende juist goede dingen te doen, ik denk dat verhindert dat ik ook maar enige sympathie voor hem heb. Zelfs niet eens begrip, hè, van waar doe je dit nou voor? Je richt eigenlijk alleen maar ellende aan. Maar waarom doe je dit nou? Wat ga je dan doen met die rijkdom? Echt helemaal niks. Dus ik kon totaal niet in zijn hoofd kruipen. Nee.
Ik heb ook wel meegemaakt dat boven, zeg maar, en op de begaande grond geslapen werd, en dat er één kamertje was. En die was eigenlijk permanent bezet en er lagen dan een paar dames.
Dit is Rieders weer, hoofdwoningtoezicht. Hij zag in de panden van Kees dingen waarvan hij nog ongemakkelijk wordt. Zeker als Fieke doorvraagt.
En dus er was dan heel, we hadden het net over het all-in pakket. Daar zat dat er kennelijk ook bij. Dus dat was heel bijzonder.
Kunt u iets specifieker vertellen wat u bedoelt?
Nou ja, volgens wij kregen de indruk dat die dames daar ook aan het werk waren. In die slaapkamers.
Dat prostituees waren?
Ja, ja.
De huurders van Kees zijn de slechte woningen op een gegeven moment zo beu dat velen van hen naar de rechter stappen. Advocaat Ton neemt het voor al die huurders op in de rechtszaal. Hij ziet Kees nog zo naar binnen lopen.
De eerste indruk was wel, weet je, van ja, dit is een hele appartement. Niet de gemiddelde pandjesbaas. Dat was zeker in die tijd nog een beetje de bullebak. Iemand met een grote mond en weinig opleiding. En hij was een man met een vrij bescheiden postuur. Een beetje ilig. Met een vrij nette uitspraak. En ook een beetje een apart optreden had hij wel. Je zou hem eerder inderdaad als wetenschapper bestempelen. Of controller met zijn wat academische uiterlijk op dat moment. Wat overigens in de loop der jaren wel steeds slonziger werd. had er ook een handje van om zelf dan maar, als het dan echt moet, een raam te repareren of wat dan ook. Dus meestal had hij in de loop der jaren een vuile broek aan. En op een gegeven moment, ja, zijn bril werd ook steeds meer een bril met veel aanslag daarop. Een trui die uit model was. Ja, je zou hem, als je hem dan op die momenten tegenkwam, zou je hem niet een gulden geven, zeg maar zeggen.
Het blijft een ingewikkelde zaak voor de gemeente Rotterdam.
Dus aan de ene kant was je bezig om die mensen uit die handen van de huisjesmakers te halen. Want als je dat niet doet, ja, dan is het ook niet goed. Hè? Dus aan de ene kant moet je alternatief bieden. En aan de andere kant moet je streng aanpakken. Dat is wat er gebeurde.
Dit is Hamid Karakous. Hij volgde Marco Passers op als wethouder. En het hoofdpijndossier Kees Engel belandde dus op zijn bureau. Want hoe Passers ook zijn best had gedaan, Engel was nog steeds actief in de stad.
En wat maakte nou dat u zich hier zo hard voor wilde maken?
Nou, omdat dat het grootste knelpunt was voor de wijkaanpak. Want je kan wel heel veel prachtige woningen en buurten realiseren. Maar als daar in een straat een paar panden overlast en verloederd uitzien, gaat het ook niet werken.
De stad kon alleen maar verder ontwikkelen zonder Engel eigenlijk?
Ja, zeker. Maar ja,
de staat van Kees' woningen gaat van kwaad tot erger. Hij kan er nauwelijks meer een gewone huurder voor vinden. Er dient zich een totaal nieuwe markt aan. Mensen die geen elektriciteit of stromend water nodig hebben. Ja, drugsdealers.
Ik denk, ik kan het niet wetenschappelijk of formeel onderbouwen. Kijk, wat er ook gebeurde is dat Kees Engel zelf ook niet meer in controle was. Want mijn vermoeden is dat hij ook werd bedreigd door zijn onderhuurders, dat hij geen huur meer afdroegen. Sterker nog, met name bedrijfsruimtes in stukjes deelde en dat weer doorverhuurde. Ik had het gevoel dat Kees, ja, door die groep of door zijn eigen huurders eigenlijk ook weer onder druk werd gezet. En ik denk dat hij toen zich heeft gerealiseerd van, joh, ik ben niet meer bij machten om dit in controle te krijgen. Ik denk,
en die huurders, dat waren dan criminelen? Wat waren dat voor mensen?
Ik denk dat je ze gerust, dat je best mag noemen dat dat de mensen zijn die daar randen op zoeken.
Kees zocht natuurlijk zelf ook de randjes op. Maar in dit gezelschap komt hij pas echt in de knel. Hij belandt zelfs in de gevangenis. Maar daarover meer in de volgende aflevering.
Jij zat er een gevangenisstraf uit vanwege drugsmokkel, hè?
Ja.
Daar ben je toen voor veroordeeld, 4,5 jaar.
Ja, en ik vind, dat was Kees Engel. En dan begon hij soms een verhaal waar niemand wat van snapte. Ja, dat waren wel rare ervaringen, moet ik zeggen.
Ja, ik weet wel dat in mei 2020 een beetje zoiets had van, Oké, de overheid zal mij de rest van mijn leven blijven bestrijden en zal niet stoppen tot ik dood ben.
Ja, daar heb ik echt, ik weet niet hoeveel van verstonden. Dat was echt heerlijk.
En het was vanwege het feit dat er een schietpartij plaatsvond. En je wilt natuurlijk geen loszingende kogels in je klas hebben.
Ik snap het allemaal wel, want het had natuurlijk allemaal te maken met het feit, Kees Engel laat zich niet zeggen. Geen gezag, dat was eigenlijk maar onzin.
Vind je dit ook zo'n boeiende podcast? Ondersteun dan onze journalistiek door een abonnement te nemen op BN De Stem, het AD of een van de andere aangesloten regionale kranten. Je luisterde naar De Erfenis van Engel, een podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullebroek. De podcast is gemaakt door Dija Kabba, met eindredactie van Daan Hofstee. Het sounddesign deed Olivier van Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen.